Oud Goud is een podcast van DanielOnline.nu, een initiatief van de Jeugdbond. Iedere maand schrijft Gerben van der Wulp, docent Engels en redactielid van Daniël, in Daniël over een tekst uit de geschiedenis van de kerk. In deze podcast vertelt hij over de achtergronden. Wat maakt het lezen van christelijke schrijvers van vroeger waardevol? En wat hebben ze jou te zeggen?
Het is het jaar 1415 en op de 6e juli wordt in het centrum van de hoofdstad van Tsjechië, Praag, Johannes Hus terechtgesteld. Dit zijn zijn laatste woorden, zoals het ook de laatste woorden waren van zijn meester, de Heer Jezus Christus, en ook van Stefanus, de eerste martelaar van de Nieuwtestamentische gemeente. In uw handen beveel ik mijn geest. Van deze Johannes Hus zegt Maarten Luther in een geschrift uit 1531 dat Johannes Hus vanuit de gevangenis nog voor zijn terechtstelling had geschreven dat de katholieken een gans gingen braden. Dan moet je weten dat het Tsjechische woord voor gans hus is. En hus is verbrand. Maar, zo zegt Luther, dat 100 jaar later een zwaan zou gaan zingen. Die tweede zin over die zwaan, die heeft Luther waarschijnlijk zelf verzonnen en toegevoegd aan die eerste zin over het verbranden van die gans. Want dat heeft Hus echt gezegd en dat is ook echt gebeurd. Nu, Luther zag zichzelf als die zingende zwaan en opvolger van Johannes Hus, staande in dezelfde lijn als criticaster van het Rooms-Katholicisme of de Rooms-Katholieke Kerk. Tegenwoordig wordt de zwaan nog steeds gebruikt als symbool voor het Lutheranisme, terwijl de gans nog steeds geassocieerd wordt met de Hussieten, de volgelingen van Hus. Het gaat dus over die zingende zwaan, Maarten Luther, in deze podcast. Over zijn jeugd schrijft Maarten Luther: ik ben in IJsleben geboren op 10 november 1483 en daar ook gedoopt, namelijk in de Sint-Pieterskerk. Ik kan me daar weliswaar niets van herinneren, maar ik geloof mijn ouders en de andere mensen uit mijn geboortestad. Mijn ouders zijn naar de buurt van IJzenach verhuisd, want in IJzenach woont bijna mijn hele familie. En die kenden mij allemaal en kennen mij nog, want ik ben daar 4 jaar naar school gegaan en geen andere stad kent mij zo goed als deze. De tijd daarna heb ik aan de Universiteit van Erfurt en in het klooster aldaar doorgebracht, totdat ik in Wittenberg kwam. Ik ben ook nog een jaar in Magdeburg geweest, maar toen was ik 14. Hier heb je mijn levensloop en waar ik vandaan kom. Van zijn levensloop wil ik nog een aantal dingen noemen, wat opvallende zaken naar voren halen. Wat ik bijvoorbeeld opvallend vind, is dat Luther zegt dat hij voor zijn 20ste levensjaar nog nooit een Bijbel had gezien. Deze tijd staat in het teken van het coronavirus. In Luthers tijd was er de pest, de zwarte dood, die 25 miljoen doden en een derde van de Europese bevolking eiste. Luthers broers Heinz en Veit stierven er ook aan in 1505. Nu weet je dat Maarten Luther monnik is geworden. Waarschijnlijk weet je ook hoe dat gegaan is. In het jaar 1505 roept Maarten Luther uit tijdens een onweersbui, een heftige onweersbui: Heilige Anna, help mij, ik wil monnik worden. Maar die uitroep kwam niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel, want Luther wilde toch al monnik worden. En zo zijn er meer van die zaken die wij vaak gehoord hebben over Luther en die wellicht toch wat rechtgezet moeten worden. Iets over zijn biechtvader, von Staupitz. De adviezen van deze biechtvader zijn voor de doodsbange Luther zo zegenrijk geweest dat hij ervan schrijft: hij is mijn eerste vader in de leer van de reformatie. En, schrijft Luther, hij heeft mij in Christus laten geboren worden. Iets over 31 oktober 1517. Heeft hij nu wel of niet die 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg gehamerd? Je kunt daar verder over lezen in de prachtige biografie Een mens zoekt God van dokter Selderhuis. Die wil ik je aanbevelen. Omdat de meesten wel gehoord hebben van de 95 stellingen, maar ze nog nooit zelf gelezen hebben, wil ik je er één voorhouden. Een echte parel wat mij betreft. Stelling 62. De ware schat van de kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Ik wil iets zeggen over een gebeurtenis die bekend is geworden onder de naam of noemer Turmerlebnis, torenkamerervaring. In Een mens zoekt God schrijft dokter Selderhuis dat in plaats van een doorbraak beter gesproken kan worden van een reformatorische ontwikkeling die al in 1513 begon en in 1518 tot een afronding kwam. Wat wij waarschijnlijk nooit zouden durven zeggen, was Luther's wanhopige conclusie naar aanleiding van Gods gerechtigheid. Hij schreef: ik haatte deze rechtvaardige God die zondaar straft. Wat voor hem de bekende sleutel naar het paradijs was, was dat het evangelie de gerechtigheid van God openbaart, namelijk de passieve gerechtigheid, waardoor God, de barmhartige, ons door het geloof rechtvaardigt, zoals geschreven staat: de rechtvaardige leeft uit het geloof. De haat voor deze rechtvaardige God veranderde in liefde voor hem. Luther voelde zich compleet nieuw geboren en het was alsof hij door de open poorten van het paradijs zelf was binnengetreden. Iets over de Rijksdag in Worms. De avond voordat hij voor de tweede keer wordt geroepen om zijn geschriften te weerleggen, is hij in gebed en dat gebed is bewaard gebleven. Een stukje uit het gebed wil ik voorlezen. O God, o God, o Gij mijn God, Gij mijn God, sta mij bij. Tegen alle verstand en wijsheid van de hele wereld doet U het. U moet het doen, U alleen. Het is toch niet mijn, maar Uw zaak. Ik heb toch voor mijzelf hier niets te zoeken of met deze grote heren van de wereld van doen. Ik wil toch ook liever goede, rustige dagen hebben en zonder onrust zijn. Maar het is Uw zaak die rechtvaardig en eeuwig bent. Sta mij bij, Gij trouwe, eeuwige God. Laten we nog een kort bezoekje aan de Wartburg brengen. Een vaste burcht. Zijn korte maar zeer belangrijke verblijf op de Wartburg mag namelijk niet ongenoemd blijven. Heb je de Wartburg al wel eens bezocht? Luther heeft zich daar zeer verdienstelijk gemaakt. Hij vertaalde er namelijk het Nieuwe Testament in het Duits. Groot verdriet werd de grote reformator niet bespaard. Dr. Maarten Luther en Käthe, die non geweest was, kregen samen 7 kinderen, waarvan er maar 4 de volwassen leeftijd bereikten. In 1528 stierf hun dochtertje Elisabeth. Zij was nog maar 8 maanden oud. Ontroerend is ook de geschiedenis van vader Luther, die in 1542 neerknielt bij het bed van zijn 13-jarige Magdaleentje, zoals hij haar noemde. Vader Luther bad huilend om de verlossing van zijn kind, waarna zijn dochter ontslaapt. Ter afronding van dit eerste deel van de podcast over Luther. Iets over Luthers einde. Net als Johannes Hus, waarmee ik deze aflevering begon, sterft Maarten Luther met Psalm 31 en het laatste kruiswoord van de Heer Jezus op de lippen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In zijn laatste brief, die nog op de tafel ligt, benadrukt hij nogmaals het belang van de Bijbel. En met de welbekende woorden, wij zijn bedelaars, dat is waar, beëindigt hij zijn productieve en indrukwekkende leven. Werkelijk, een mens tussen God en duivel, mensch, zwischen God und Teufel, zoals biograaf Obermans hem typeerde. Meer over Luther in de tweede aflevering van de podcast over Luther.